Zolang mijn leerlingen het leuk vinden bij mij en geïnteresseerd zijn. En ik heb leerlingen die al 40 jaar bij me op les zitten. Dus die moet je weten te blijven boeien. Dat ik daar dus na 50 jaar nog steeds zenuwachtig voor ben.
Welkom allemaal bij een nieuw seizoen van Dansdocent voor de Toekomst. Mijn naam is Lieselotte Boerenboom en ik ga graag in gesprek met ervaren docenten om te kijken wat ik als jonge docent daar allemaal van kan leren.
Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Dansdocent van de Toekomst. Ik zit hier naast Paulette Wilmsen. Paulette, kan jij jezelf even voorstellen? Wie je bent, wat je doet, hoe lang je dat al doet?
Ja, Paulette Wilmsen, een self-made docent die nu voor het 50ste jaar lesgeeft en nog altijd even enthousiast. Ik ben 68. Ik heb eigenlijk nog dezelfde passie, misschien zelfs nog meer dan toen ik 50 jaar geleden begon. Ik ben ooit met 10 leerlingen begonnen hier in Zaltbommel. En de school heeft nu tussen de 260 en de 300 leerlingen. Dat wisselt een beetje. En het is mijn lust en mijn leven. En ik ben nog lang niet van plan om te stoppen. Zolang mijn leerlingen het leuk vinden bij mij en geïnteresseerd zijn. En ik heb leerlingen die al 40 jaar bij me op les zitten. Dus die moet je weten te blijven boeien. Zo lang ga ik door.
Ja, mooi. Het is echt al wel... ik ben net begonnen. Dit is mijn eerste seizoen als dansdocent. Van de academie afgestudeerd. Dus ik denk dat we daarin veel... Of dat ik daarin veel kan leren. Van ervaren docenten. Je zei het net al. Je gaf 50 jaar... Of je geeft 50 jaar les. Dit is je 50ste seizoen. Verveelt het ooit? Verlang je ooit naar iets anders? Naar een ander
werk? Nee, daar kan ik meteen heel stellig over zijn. Ik ben zo verschrikkelijk gelukkig dat ik heel eigenwijs ben geweest vroeger en voor dit vak gekozen heb. Want ik heb mijn vader, die huisarts was, hier in Zaltbommel, heel erg moeten overtuigen dat ik iets met dans wilde gaan doen. Want zeker in die tijd werd er dan gezegd van, ja, nee, maar als jij je been breekt, heb je geen vak meer. En ik had net mijn gymnasiumdiploma, dus hij had gehoopt dat ik een universitaire studie zou gaan doen. En dan maar balletjuf. Nou, dat vond hij dus helemaal niks. Dus ik heb ook Frans gestudeerd. Dat was in die tijd MO Frans, om een middelbare akte te halen. Tweede graadsbevoegdheid om mijn vader een genoegen te doen. En ik moet zeggen, toen ik mijn school begon, was dat heel handig, want ik had al een vaste baan van 18 uur bij een scholengemeenschap hier, toen ik startte met 10 leerlingen. En daar kon je natuurlijk niet van leven. Dus toen was dat heel fijn. En ik heb nog 11 jaar Franse les gegeven, terwijl ik ook al mijn balletschool opbouwde. Maar ja, mijn collega's op de middelbare school, die dachten dan van, oké, dit is haar vak, Frans. En ja, dan doet ze als hobby ook nog een beetje ballet. Nou, ik heb altijd moeten verdedigen, nee.
Het is geen hobby.
Dit is geen hobby. Dat ballet is mijn hoofdvak. En dat Frans, dat doe ik alleen maar om de vaste lasten te kunnen betalen. En ja, ik zeg ook eigenlijk altijd tegen iedereen, volg je hart. Ik ben zo ontzettend blij dat ik voor dit vak gekozen heb. Je verdient er niet veel mee. Het is best lastig. En zeker nu ik ouder word, komen de kwaaltjes. Hè. Je geeft niet ongestraft 50 jaar les. Dus artrose in mijn knieën, een pijntje hier, pijntje daar, zoals iedereen. De slijtage slaat toe, maar ik zou nog steeds niet anders willen.
Nee, mooi. Nou, 50 jaar, dan moet ik maar zien te halen nog. Want waar ik het vandaag met jou over wil hebben, is de inspiratie en waar je dat na al die jaren vandaan haalt, nog steeds. En ik ben op dat onderwerp gekomen omdat, als nieuwe docent merk ik nu al dat ik best wel vaak terugneig naar dingen die ik vorig blok of het blok daarvoor ook heb gedaan. Omdat ik denk, oh ja, dat liep wel lekker en dat was wel fijn. En volgens mij vonden mijn leerlingen dat ook wel fijn. Waardoor ik, als ik nu mijn lessen maak, ik weer dezelfde combinaties opschrijf. Dus waar haal jij al jouw nieuwe inspiratie vandaan?
Ja, dan ga je er dus vanuit dat ik niet de hele tijd dezelfde lessen geef.
Daar ga ik naar uit.
Natuurlijk ontwikkel je wel een eigen stijl. En zeker in die 50 jaar weet ik gewoon dat ik een bepaalde stijl van lesgeven heb. Maar ik vind het ook heel belangrijk juist dat ik leerlingen... Ik heb ook gevorderde leerlingen die al 30 jaar bij me dansen... en die verdomd goed weten wat ik een paar jaar geleden gedaan heb. En dat ik ook voor die leerlingen nog telkens iets nieuws kan brengen. Dus dat is voor mij de uitdaging. Dat vind ik ook vaak heel spannend. Maar daar zet ik me wel toe dat ik bijvoorbeeld als ik een nieuwe les maak... kijk van oké, deze muziek heb ik ook gebruikt in... ik zou maar zeggen 6 jaar geleden in een les... Wat heb ik toen gedaan? Nou ja, dat was wel leuk. Maar ja, nee, ik wil toch wel weer andere dingen. Dus dan ga je wel weer nieuwe dingen erin stoppen. Om niet terug te vallen in de hele tijd hetzelfde. Bepaalde basisdingetjes, ja, die blijven gewoon. Omdat dat dus, zoals ik zei, bij mijn stijl hoort. Maar wat ik ontzettend boeiend vind, is lessen kijken. En vroeger moest je daarvoor echt naar een academie gaan. Ja. Ik heb ook eens een keertje... toen de school zoveel jaar bestond, hadden mijn leerlingen voor me weten te organiseren dat ik een hele dag Nationaal Ballet repetities en lessen mocht gaan bekijken. Dat was heel erg leuk, heel inspirerend. Nou ja, daar zie je dan dingen gebeuren en die ga je niet letterlijk nadoen, maar dan denk je, oh ja, die pakt dat zo aan. Oh ja, die legt het accent een beetje daar. Soms is het ook wel eens een leuke beweging. Jij weet het denk ik nog wel uit een les... dat ik bijvoorbeeld in een ronde jambe... Ja, heb ik ooit van Balanchine in een flits, in een filmpje gezien... dat hij zo'n leuk ovaaltje maakte in die ronde jambe. En dat schrijf ik dan ook in mijn boek als de Balanchine ronde jambe. Ja. En dan weet ik precies wat ik bedoel. Want dat heb ik toen ooit gezien bij hem. En nou ja, dat pas ik dan toe. Dus zo pik je wel eens wat.
En heb je dan ook, want als ik naar een voorstelling ga en ik denk, oh, dit is leuk en dit is leuk en dit is leuk, dan zie ik zoveel nieuwe dingen dat ik, als ik thuis kom of de volgende dag denk, oké, ik ga het nu opschrijven, dat ik niet meer weet hoe die beweging ging.
Ja, dat is heel lastig. Maar ik denk dat je ook een beetje moet vertrouwen op je onderbewuste.
Ja.
Want als je heel intensief hebt zitten kijken, dan sla je toch misschien wel bepaalde dingen op. En ik moet zeggen dat we nu in een perfecte tijd leven met heel veel YouTube en allerlei filmpjes waar je kunt terugdraaien zoveel als je wilt.
Ja.
En langzaam. Waar ik bijvoorbeeld heel veel moeite mee heb is pas de deux. Want je staat in je eentje iets te verzinnen. God, maar hoe pak je dan precies beet om die draai te maken? En hoe raken die armen dan in de knoop? Dat is heel lastig verzinnen in je eentje. En ik heb geen leerling erbij die dat met me kan meedoen. Dus dan kijk ik wel eens naar filmpjes. En denk ik, dan doen ze die rechterhand en dan onder die linkerarm. En, nou ja, op die manier komen dat soort dingen heel handig van pas. Maar dat is alleen maar voor die praktische grepen. Je idee over de beweging, de richting van de beweging, de intentie van de beweging, die heb je natuurlijk al in je hart of in je hoofd. Die hoort bij die muziek of bij die sfeer. Maar dan heb je van die praktische dingen. Ja, dat vind ik dan zo'n YouTube-filmpje wat je eindeloos heen en weer draait.
Ja.
Ja, dat vind ik dan heel handig, want dan kun je zo'n beweging analyseren. Je hebt wel in je hoofd van, oh ja, ik wil een beetje zus of zo'n draai hebben. Maar hoe pak ik dat aan? En soms zeg ik het ook gewoon tegen die leerlingen van, jongens, we gaan dit nu proberen. Maar ik weet nog niet precies hoe het uitpakt. En dan gaan we gewoon met de leerlingen dat uitproberen.
Ja, precies, ja. Ja, YouTube is inderdaad... Ja, je kan alles zoeken nu op internet. En het een mooier dan het ander. En ook de andere kant op natuurlijk. Dus dat, ik denk dat dat inderdaad een hele fijne en hele mooie tip is voor al mijn nieuwe collega's met mij. En dan zei je net dat je het een beetje zo in je hoofd ziet. Of misschien wel in je hart voelt. En dan het uitschrijven.
Ja.
Want dan gaat je rechterhand naar linksboven en dan weer omlaag. En ik heb dat zeker bij, jij geeft klassiek ballet, bij de stijlen modern of jazz, dat ik denk, ja, deze beweging is het, maar hoe schrijf ik dit uit?
Nou, omdat jij mijn stijl kent, weet je ook dat ik, als ik een echt groot stuk maak, zoals mijn Rachmaninov of mijn Messiah of ja. De Vivaldi Gloria, dan gebruik ik niet alleen maar klassieke bewegingen, dan gebruik ik ook hele rare bewegingen. En dat zijn de moeilijke dingen. Kon je maar gewoon opschrijven, pas de bourrée, je thé. Nee, ja. Dat is het bijna nooit.
Nee.
Dus ik heb daar ja, ook helemaal mijn eigen manier voor ontwikkeld met tekeningetjes erbij. En soms schrijf ik ook het dan een beetje in de kantlijn of een beetje aan het eind van de regel als een soort apart blokje van wat je moet voelen bij die beweging. Mm. Ik zal maar zeggen, als ik een schroef maak met mijn arm, nou dan moet ik een bepaalde beweging in mijn schouder voelen en mijn hand moet helemaal zo ver gedraaid zijn. Ja, dat zijn dan van die. En dan zet ik ook bij, het moet een beetje wringen. Het mag een beetje daar en daar pijn doen.
Oh ja.
En dan heb je de juiste beweging. Hè? Dan kan ik het uitleggen. Maar ja, dat is inderdaad iets wat een ander absoluut niet begrijpt.
Je aantekeningen
mijn
dan.
Mijn aantekeningen. Nee. Daar moet ik zelf ook soms nog wel eens, als ik een balletchoreografie terugneem. En ik kijk dan van, hoe heb ik dat dan 8 jaar geleden gedaan? Dan zit ik soms ook ontzettend te puzzelen van, oh, wat bedoel ik daar nou toch precies? En gelukkig schrijf ik het ook wel zo uitgebreid op, dat ik er meestal nog wel uitkom. Mm-hmm. Maar ook dan heb je tegenwoordig de video van zo'n voorstelling. En waar ik dan, om tijd te besparen, ook even kijk van, oh, dat bedoel ik ermee. Oh, die richting. Nou. Ja. Op die manier.
Ja, want ik denk dat ook heel veel docenten het nu filmen. Dus die filmen hun eigen les. Of die filmen dan alleen de combinatie of de choreografie op het eind. Waardoor je dus best wel wat tijd bespaart. En ook dat je dus dingen, bewegingen kan herbruiken.
Ja. Ik ben niet uit de tijd van het filmen. Ik denk dat ik uit een hele andere tijd ben. Ik vind het niet echt handig. Ik vind film een ondersteunend hulpmiddel. Mm-hmm. Maar ik ga voor het geschrevene.
Ja, en daar ook omdat je dat gewend bent.
Precies, zo heb ik het bij mezelf ontwikkeld. En zoals ik het destijds... Ik heb een tijdje de opleiding gedaan voor het staatsexamen. Nou, dan moesten we het op een bepaalde manier opschrijven. En ook met de telling op een bepaalde manier boven de bewegingen schrijven en zo. Dat zit er nog steeds een beetje in.
Ja.
En zo schrijf ik mijn lessen ook op. En wat ik het lastig vind van filmen is dat je het vaak moet omkeren. Hè? Dan zou je het eigenlijk van achter moeten filmen.
Ja, via de spiegel inderdaad.
Ja. Want anders dan klopt het weer niet. Dan moet je iedere keer gaan rechts-links omdenken. En dat vind ik heel lastig.
Ja, snap ik.
En misschien dat als je op die manier hebt leren werken, dat het heel goed voor je werkt. Maar ja, dit werkt voor mij het beste. En de video is voor mij dus alleen maar ondersteuning. Om even te kijken, oh, dat bedoelde ik.
Oh ja, zo en zo, ja. Nou, en dat werkt misschien ook meer. Als je schrijft, heb je natuurlijk een heel ander soort gedeelte in je brein wat je aanstuurt.
Ja.
Dus misschien werkt het dan ook wel weer inspirerend.
Ja.
Kijk aan. Nou, in de afgelopen 50 jaar is er privé natuurlijk ook zijn er dingen veranderd. Heb je daar een invloed gezien op jouw werk? Dus heb je dat gemerkt dat...
Heel veel.
Bijvoorbeeld, toen je kinderen toevallig, kreeg. Of...
Nou, toevallig. Ik ben getrouwd geweest met een balletpianist.
Ja.
Die heb ik leren kennen in Utrecht op de balletschool bij Anneke Goud. En nou ja, wij hebben een relatie gekregen. En hij maakte vroeger voor mij, dat waren toen nog cassettebandjes. Nou, ik ken in het begin zelfs nog van die spoelen. Ik heb nog met een hele oude bandrecorder ook gewerkt. Met van die spoeltjes. Hij maakte een namen voor me. Want dan zei ik van, nou, plié's of zo. En zo vertellen. Hij was een fantastische balletbegeleider. En ik ben 10 jaar met hem getrouwd geweest. En ja, in die tijd heb ik dus ontzettend veel, altijd mijn eigen balletpianomuziek gehad. Nou, toen ik van hem ging scheiden, toen was dat natuurlijk absoluut afgelopen. Want toen, dat is allemaal een beetje moeizaam gegaan. Dus ik wilde die muziek niet eens meer gebruiken. Toen moest ik opeens aan de LP's, had je toen nog.
En is dat dan ook Want voor de duidelijkheid, ik heb als kind les gehad van Paulette. Ik ben hier ben door jou grootgebracht in dans. Is dat omdat jij het voorrecht had om met eigen bedachte muziek te werken? Ook de reden geweest dat jij nu veel waarde hecht aan de muziek?
Ja, ja. Want zijn frustratie was dat vaak de balletmuziek een ritmische ondersteuning was.
Ja.
En dat er verder zo weinig mee gebeurde. En zeker als je als balletpianist een mooie muziek zit te maken en de sterren van de hemel zit te spelen,
ja.
Nou, dan baal je ontzettend dat het alleen maar gaat om nee, ik moest een beetje duidelijke vierkwart. Of nee, daar graag een accentje. Een beetje zoals ik heb gehoord dat Tchaikovsky vroeger bepaalde balletten gemaakt heeft. Dat hij gewoon opdracht kreeg van ja, dit is de solo voor die en die danseres en die kan zo goed Tour voor T's draaien. Dus zoveel maten dat en dan wat langzaams. En dan denk ik, man, hoe heb jij ooit het Zwanenmeer en Schone Slaapster kunnen componeren met zoveel opdrachten en beperkingen erbij.
Ja.
Hè? Het was voor een pianist dan soms wel een beetje ondankbaar.
Ja, nou ja.
Ik heb dus heel erg van hem geleerd om heel veel waarde aan de muziek te hechten. En ik moet ook zeggen dat Anneke Goud iemand was die, als ze dan niet een live pianist had, dan had ze ook een LP of in ieder geval een opname. Maar die deed met ieder accentje en met ieder riedeltje, deed ze wel wat. Die was nog veel erger dan ik. En we kregen echt ontzettend op ons donder als we niet dat riedeltje of dat leuke loopje hadden begrepen zoals zij het uitgevoerd wilde hebben. En dat heeft me ook wel gevormd. Ja,
ja, misschien ook wel haal je daar ook wel inspiratie uit zo'n plololom in de muziek.
Ja, precies,
dat je dan
zeker
denkt, oh, we gaan, omlaag nu.
Nou ja, dat zal ik niet in iedere les zo doen. Maar ik merk wel dat ik heel erg de les op de muziek maak. En ik heb ooit een collega gehad voor modern. Een fantastische danseres. En die ging eerst de choreografie maken. En dan zocht ze er een muziek onder. En het is ooit een keer gebeurd dat ze 3 weken voor een voorstelling opeens bedacht van, die muziek vind ik mooi. Dus die leerlingen moesten opeens op hele andere muziek dansen. Diezelfde choreografie. Nou, er waren leerlingen, dat weet ik nog heel goed, die flipten daar gewoon van. Die hadden dat echt in een bepaalde muziek ingestudeerd.
Ja.
En dan 3 weken voor een voorstelling opeens andere muziek eronder. Nou, dat is voor mij iets wat onvoorstelbaar is.
Ja.
Want ik ben zo ontzettend met de muziek bezig, juist. En hoe muziek me inspireert. Ja, daar komt de hele sfeer eerst al van gewoon mijn oefeningen. Maar zeker als je een choreografie voor een voorstelling maakt. Ja, dat kan niet anders dan op die muziek.
Nee, dat is echt een bouwsteen.
Ik krijg dus ook vaak van leerlingen terug als we een wat langere serie hebben. En ze hebben echt een oefening heel goed door. En ik maak ingewikkelde oefeningen, dat weet je.
Ja.
Zeker bij de gevorderde groepen. En dat ze, als ik dan de laatste les mijn mond hou, ze zeggen van, nou, past zo perfect op de muziek. En dat is eigenlijk het grootste compliment wat ik kan krijgen. Want ja, dat vind ik eigenlijk zelf ook. Want je kan er eigenlijk bijna niks anders op doen.
Nee.
En dan is het dus heel lastig als je diezelfde muziek 6 jaar later weer eens een keertje gebruikt. Nou ja, gelukkig ben je het dan een beetje vergeten. Maar dan moet ik ook niet al te intensief in dat oude lesoverzicht kijken, want dan denk ik, daar kan eigenlijk bijna niks anders op.
Nee, ja.
Dan moet je er toch wel weer een beetje fris ingaan.
Ik heb nog steeds een muziek dat je ooit hebt gebruikt voor een adagio. En jij zingt ook altijd heel erg mee met de oefening. En ik hoor je nog steeds zingen, stap door, stap rond en panché. Dus nog steeds, en ook, want ik heb hem nu dezelfde muziek afgelopen blok zelf gebruikt. En ik hoor je nog steeds in mijn achterhoofd, hoor ik Paulette doorheen komen.
Ja, ik heb op die manier ook wel eens een keer klassieke stukken verpest voor mensen.
Ja,
dat ze niet meer naar de Paganini-variaties van Rachmaninov kunnen luisteren zonder mijn woorden erbij te horen.
Ja. Maar dat is dus inderdaad iets wat heel erg op invloed heeft gehad voor jou, op je werk.
Ja. En natuurlijk, ik kreeg kinderen, maar
ja.
Ik moet zeggen, je neemt voor je grote stukken, hè, nou ja, ik kom weer op die Paganini-variatie van Rachmaninoff, die ik nu voor de 5e keer heb uitgevoerd. Dat is een heel emotioneel stuk, waar voor mij allerlei verschillende sferen en stemmingen in zitten. Ja, dat ga je iedere keer anders aanpakken, omdat je een andere beleving hebt. De eerste keer heb ik het gemaakt toen ik aan het scheiden was. Dus toen was woede en teleurstelling, daar zat die scheiding in. Maar de laatste keer dat ik het gebruikt heb, was mijn man overleden, plotseling.
Ja.
En dan is weemoed en teleurstelling of wat dan ook, heeft een heel andere lading. Ja. Dus dat stop je er dan natuurlijk in. Tenminste, ik er wel.
Ja, precies, ja. Je had net, zei je al een paar keer dat je les had gehad van, hoe moet ik het goed zeggen?
Anneke Goud.
Anneke Goud, inderdaad. En die heeft je daarin ook wel geïnspireerd om de muziek te gebruiken en om je, om de docent te zijn die jij nu bent, denk ik. Heb je daarbij nog meer docenten gehad of nog meer mensen gehad waarbij je denkt, zij hebben mij echt geïnspireerd tot het werk wat ik nu lever, wat ik nu doe?
Ik moet zeggen, Anneke heeft een hele grote invloed op de start en mijn hele aanpak van lesgeven gehad. Ook het feit dat ik wel in lessen dingen analyseerde. Ik zeg van, waar bestaat een grand jeté en tournant uit? Hè? Ja. Hoe bouw je die op? Dat deed zij ook in haar lessen. Zij had een privéschool in Utrecht. Tenminste aan de muziekschool gaf ze les. Maar zij had daar ook mensen staan die doorgingen naar de academie. Of die zij gewoon opleiden tot danseres. Dus er stond echt van alles daar. Toen waren de academies nog niet zo ontwikkeld zoals je ze nu hebt in de jaren, begin jaren 70. En ik heb zeker, ik denk wel 10, 12 jaar van haar les gehad. En ook op een gegeven moment dagelijks. Dan leer je heel veel van haar. Ik moet ook zeggen dat ik op een gegeven moment het een beetje gedateerd vond. En toen ben ik mijn eigen weg gegaan. Maar ik moet wel zeggen, zij is mijn grootste inspirator geweest.
Ja. Want je pakt ook nog wel steeds af en toe nog terug in de les. Als je les geeft, hoe ik me nog kan herinneren, dat je dan zegt, en dat deed Anneke, die deed dat ook altijd zo. En dan bijvoorbeeld klaarstaan voor een tour piquet.
Ja.
Heel veel die staan waarschijnlijk quasi klaar.
Ja.
Maar bij jou sta je recht naar voren.
FAC.
FAC, precies. Want dan ben je toch al 1/8 rond.
Ja, precies. Dat zijn van die dingen, daar was zij heel eigenwijs in. En wat ik zo fijn vond van haar, en wat ik dus mezelf ook maar gepermitteerd heb, was, maar hier ben ik de baas. Dus ik zeg hoe het werkt.
Ja.
En als het werkt, dan werkt het.
Ja, zeker inderdaad.
Ja. En dan zeg ik ook wel eens tegen de leerlingen, ik vind het zo heerlijk dat jullie moeten doen wat ik zeg. Want ik ben hier de baas. En jullie doen het nog ook.
En vinden het ook nog leuk. En komen terug iedere week.
Je komt ook nog terug, ja.
Iedere keer naar de les. Ja, precies. Ja.
Maar daar ben ik zo dankbaar voor, hoor. Dat zeg ik ook heel vaak tegen ze. Ik ben jullie zo dankbaar dat jullie gewoon maar doen wat ik zeg. Dan zeg ik, nu moet je een driedubbele pirouette doen. En jullie doen het.
Ja, dat moet je ook opbouwen.
Ja.
En zeker als je een aantal mensen hebt die 30, 40 jaar bij jou dansen. Ja. Dan
ben je echt samen oud geworden. Hè? Ja. Zo'n damesgroep. Ja, die zijn nu, net als ik. De een is nog net in de 60 en de andere zijn al in de 70. Maar je hebt die hele tijd samen meegemaakt van dat je kleine kinderen had. En welke basisschool kies je? En de problemen als ze puber zijn. Ja. Als ze opgroeien. Dat is zo leuk om dat samen te beleven. En dan heb ik natuurlijk hier in de school altijd een theekamer gehad. Dus waar we na de les gezellig napraten. En dat geeft een enorme sociale waarde buiten de lessen.
Ja. Vind jij dat nieuwe docenten, dus mijn generatie docenten, meer in andere lessen moeten gaan kijken om van elkaar te leren en ook om daarmee meer inspiratie op te doen?
Ik denk dat het vooral handig is om te zien hoe andere mensen lesgeven. Gewoon zodat je een keuze kunt maken van, dat vind ik wel interessant. Dat zou ik dus nooit doen. Hè? Ik bedoel, ook negatieve keuze kun je maken en kan ook heel erg inspirerend zijn. ik denk wel, als ik nu zo kijk hoe jullie opgeleid worden, dat jullie ontzettend weinig ervaring hebben. Maar dat herken ik ook wel van mezelf. Toen ik begon, ja, er zijn dingen die ik het eerste jaar heb gedaan, waarvan ik denk van, nou, dat zou ik nu nooit meer doen. Dat ik bijvoorbeeld kinderen eindeloze paddenboeré. Ja, nee, nou moet die toch eindelijk een keertje goed gaan.
Oh, ja. Ja.
Weet je wel, dat je misschien wel een kwartier paddenboeré staat te doen. Omdat ze het maar niet voor elkaar krijgen. Nou, dat zou je van je leven niet meer doen. Dus gewoon ook helemaal niet. Je moet dat soort dingen leren. Gewoon het lesgeven leren. Zoals ook zeggen van, als je net je rijbewijs hebt, ja, dan ga je pas leren. Nou,
ja.
Als je dus je diploma hebt, dan ga je pas leren. Maar dan zou ik zeggen, ga niet bij jonkies kijken, maar ga dan bij ervaren mensen kijken. Want die hebben al een methode ontwikkeld. Jullie zijn toch denk ik nog behoorlijk zoekende van, ja, wat is nou mijn weg? En dan zou ik zeggen, ga bij een ervaren docent kijken en bedenk dan van, oh nee, maar dat vind ik helemaal niks. En hè, dat kun je ook, dat kan ook zo verhelderend zijn.
Ja, en misschien ook buiten je boekje gaan kijken.
Ja.
Dus ook buiten je vertrouwde omgeving,
ja,
en even
juist
ontdekken van, hè, wat is het nou echt wat ik,
ja,
fijn vind en wat niet.
Ja, ik vind het ook verschrikkelijk leuk dat ik voor Dansbelang ook in zo'n coaching traject meewerk en dat ik andere lessen kan zien en,
ja,
en jonge docenten kan coachen met mijn ervaring, maar vooral ook het zien. En soms kan ik ook wel weer eens wat leren van een jonge docent van, goh, ja, dat is ook wel leuk hoe ze dat aanpakt. Dus weer een andere generatie. Die spreken de leerling op een andere manier aan. Nou, je neemt het allemaal mee.
Ja, precies. Staat misschien wel dichter bij de sommige doelgroepen.
Ja, zeker.
Bij de kinderen,
zeker,
en bij,
ja,
de pubers.
Ik,
en bij,
ik geef niet voor niets niet meer les aan de basisschoolleerlingen. Want dan,
nee,
denk ik, ja, ik ben een oma, zeg. Wat moeten die kindjes met mij?
Ja, precies.
Ik spreek een andere taal.
Ja.
Ja.
Even kijken, je hebt dus al 50 jaar, maak jij les iedere keer. En we hadden het dus net over de inspiratie. Maar hoe onthoud je het allemaal? Hoe zorg je ervoor dat het niet, als je, ik noem maar iets, 20 lessen in de week geeft. Hoe kan je, heb je een tip voor jonge docenten om 20 verschillende lessen te onthouden?
Dan ga je ervan uit dat je 20 lessen klassiek geeft.
Laten we daar nu even van uitgaan.
Ja, want
ja,
ik ben alleen,
ja,
een docent klassiek,
ja,
natuurlijk. Dus daar kan ik over spreken, hoe je dat met andere vakken erbij doet. En wat ik doe is, ik begin eigenlijk altijd met mijn gevorderde groep. En dan ga ik daar vandaan terugwerken naar iets eenvoudiger.
Ja.
En dat doe ik voor de bovenbouw van de school. Hè? Want we hebben een onderbouw en een bovenbouw van de school. Vroeger maakte ik voor alle groepen hele nieuwe lessen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik ben ook net gek. Want je staat iedere keer weer het wiel uit te vinden. Die kinderen, hè, van onze 6 niveaus, ze zitten altijd maar 1 jaar in niveau 3a. En 1 jaar in niveau 3b. En 1 jaar in niveau 4a. Waarom zou ik daar iedere keer een hele nieuwe les voor maken? Dus ik gebruik, je wil niet altijd dezelfde muziek gebruiken, want dat wordt heel vervelend als je altijd,
ja, voor jezelf als docent.
Ja, precies.
Ja.
Dus, maar je hebt wel bepaalde oefeningen. Ik zal maar zeggen, je tendu en croix met wisselen voor, achter, zij, voor. Ik noem maar wat.
Mm-hmm.
Hè? Dat is dan een dingetje wat je wilt oefenen in niveau 3b. Nou, die basisoefeningen, die pak je gewoon weer en die doe je op een andere muziek. Bij,
ja,
die lessen van wat jongeren, is de muziek ook eenvoudiger. Daar zijn geen dingen met riedeltjes en accentjes waar je per se iets interessants choreografisch wil doen. Dus daar kun je dan weer teruggrijpen op oude oefeningen. En op een gegeven moment weet je gewoon, als je zoveel jaar les geeft van, oh ja, dan hebben we niveau 3, de
ja,
oefening, of de developees of zo, developee achter, ja, oefening met de pijl. Nou, dus die groepen, dat is dan al vrij makkelijk geregeld. Dat onthoud je dan vrij makkelijk. En want op een gegeven moment, als je zoveel jaar les geeft, dan hoef je maar even in je boek te kijken, oh ja, dat, en dan weet je hoe het werkt. Bij de gevorderde, nou ja, helpt het me door te zeggen van, oké, ik begin dus met de moeilijkste en al die andere oefeningen die zijn daarvan afgeleid, een stuk eenvoudiger. Maar ja, daarmee heb je toch wel een bepaald thema in je les. En het heeft ook het ene voordeel is dat het handig is voor jezelf om te onthouden. Want je weet al een beetje van, oh ja, zo heb ik die muziek gebruikt. Het andere ding is, vind ik heel handig, dat je je leerlingen al een beetje opleidt in waar je ze uiteindelijk wilt hebben in niveau 6. Want ze krijgen in niveau 4, daar begint bij ons de bovenbouw, dan krijgen ze al dingetjes die je in een wat ingewikkelder patroon in niveau 6 krijgt.
Ja, of dubbel tempo. Of,
precies, ja. En die, de accentjes, weet je wel, zo'n beetje dat karakterachtige wat ik vaak doe in mijn frappé-oefening, die enkel oefening met hak en teen. Ja, dat is een gekke oefening zeg, in niveau 4. Nou ja, maar dat leren ze dan alvast een beetje spelenderwijs voor in niveau 6. En op die manier heeft de les toch een beetje hetzelfde thema. En is het makkelijker te onthouden.
Ja,
ik ga niet voor 20 groepen 20 verschillende muziekjes gebruiken.
Nee. Nee, dan denk ik ook dat het wel dat een hele fijne en goede tip is. Dat je het dus kan herbruiken, zeg maar.
Ja.
Zodat je het kan kijken van oké, dit is gevorderd. Voor de iets mindere gevorderde dansers heb ik dit of dit in de aanbieding.
En dan heb ik ook nog mijn damesgroepen. Nou ja, dat wordt dan soms nog wat simpeler.
Ja.
Maar het is wel allemaal gebaseerd op die oorspronkelijke moeilijke les. Want daar gaat al mijn inspiratie in zitten. Dat wordt mijn doel voor die periode.
Ja.
En dat vind ik nou ja, ook wel grappig om te noemen. Dat ik daar dus na 50 jaar nog steeds zenuwachtig voor ben. Als ik weer een nieuwe les moet maken, man, dan heb ik weer een knoop in mijn maag. Ben ik nog wel genoeg geïnspireerd? Is het nog wel interessant genoeg? Nou, dat vind ik iedere keer zo spannend. En zeker na een grote vakantie, nou, dan heb ik bijna nachtmerries. Dat alle leuke leerlingen bij me weglopen van, nou wordt het zo saai bij Paulette. Ja, aan de ene kant is dat heel raar dat je altijd die onzekerheid blijft houden. En ik hoor het toch wel vaker, ook bij collega's die al heel veel ervaring hebben. Maar als je dus als jonkie dat soort zenuwen hebt, dan kan er gewoon bij horen.
Het gaat niet weg.
En ik voor mezelf is het een voorwaarde bijna. Dan denk ik van ja, maar dan ga ik ook zo goed mijn best doen op het maken van die les, dat die ook wel interessant wordt. Daarmee hou je dan je niveau.
Dat en het He, een beetje zenuwen of een beetje druk is misschien ook wel goed. Omdat
Ik denk dat ik me pas ongerust ga maken als ik dat niet meer zou hebben. Dan denk ik van, nou zeg, het wordt een beetje op de automatische piloot.
Ja, nou mooi dat je dat zegt, denk ik.
Ja.
Nou, dan sluiten we hem af, want het is alweer ruim een half uur. Met een dilemma. En daar was je een beetje zenuwachtig voor.
Ja.
Maar het is een of-of, dus je mag kiezen. En ik denk dat ik na dit gesprek al weet wat je kiest. Altijd je les volledig kunnen meedansen en daar geen kwaaltjes meer aan hebben. Of altijd vol nieuwe ideeën zitten.
Oh, de ideeën.
Ja, dat dacht ik al. Ja,
ja. Ik merk nu al dat ik mijn lessen natuurlijk niet meer kan meedansen vanwege mijn artrose. Maar zolang je het maar kunt overbrengen, red ik me wel. Maar als ik die ideeën kwijt zou zijn... Nee.
Nou, dan ga je je zorgen maken en dan...
Ja.
Nou, mooi. Ik denk dat het een mooi inspirerend gesprek was. Nou, ik wil jou bedanken.
Nou, dat jij heel graag gedaan.
Gast wilde zijn hier. En wil je nog iets afsluitends meegeven?
Nou,
aan alle jonge docenten?
Heel veel succes en... bedenk wat een prachtig vak we hebben. Zeker ook in deze tijden. Ik heb wel eens momenten gehad dat ik dacht van... wat doe ik in deze wereld? Waarom vind ik dit zo belangrijk? Maar je kunt ze ongemerkt heel veel discipline... heel veel zelfbeheersing mooier houden. Je kunt ze zoveel meegeven. En vooral het genieten van muziek... en even in een andere wereld zijn. Dat is zo heerlijk.
Mooi.
Dus geniet van je vak.
Mooi gezegd. Nou, dan sluit ik hem af.